SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Các dòng xe tải LDV Work Van để phục vụ cho công việc. Đủ các loại xe tải cho đủ loại công việc. Xe van cho công việc lớn, xe van cho công việc nhỏ, xe van cho công việc dơ bẩn, xe van cho công việc thậm chí dơ bẩn hơn nữa. Và giờ đây đang ra thị trường dòng xe van mới nhất trọng tải 1 tấn. Tất cả các xe Deliver 7 Diesel tự động được kèm theo thời gian bảo hành 7 năm, giá từ 42.490 đô đã bao gồm lệ phí xuống đường dành cho người có ABN. Hãy ghé đến đại lý ngay hôm nay, LDV, mang nó ra đây. Có áp dụng các điều khoản, điều kiện và ngoại lệ tại trang mạng ldvautomotive.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Camaragal mensen van de Kurungai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Mijn naam is Paulien Roesink en vandaag is het zaterdag 14 december 2024. U luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van onze serie Groeten Uit. We reizen dit keer helemaal naar Northman in West-Australië, want daar woont Stefan Pol tussen de kamelen en het goud. Een maand geleden hadden we de Belgische avonturier Louis-Philippe Lonke te gast bij ons in de studio. De Mad Belgian, zoals zijn bijnaam luidt, vertelde toen onder meer over zijn expedities door de Simpsonwoestijn en door Tasmanië. Na afloop van dat live uur radio had ik nog heel veel vragen voor Louis-Philippe en die beantwoordde hij na de uitzending. En dat gesprek hoort u dus ook vandaag. En met Nicole Holte van The Dutch Table, dat is een foodblog, beginnen we al aan de voorbereidingen voor het kerstdiner. We bespreken twee typische Nederlandse voorgerechtjes voor de kerst. En welke dat zijn, hou ik nog even voor me. Dat en ook het willekeurige weekoverzicht en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws. Het gebruik van internet binnen afgelegen First Nations gemeenschappen neemt toe, maar de kosten vormen nog steeds een barrière. Een nieuw onderzoek van RMIT University onthult dat er, hoewel vooruitgang wordt geboekt, er nog een lange weg te gaan is om de digitale kloof voor deze gemeenschappen te dichten.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Toegang tot een bankrekening, inloggen op overheidsdiensten of gewoon checken hoe het met vrienden en familie gaat. Internet speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Maar toegang tot internet is in Australië nog steeds niet voor iedereen. Uit onderzoek van RMIT University blijkt dat ondanks enkele verbeteringen de kosten een grote barrière blijven voor grotere digitale inclusie. RMIT Associate Professor Lyndon Ormond Parker is lid van de First Nations Digital Advisory Group en was als Principal Research Fellow betrokken bij het onderzoek.
Some of the biggest challenges is around affordability of a service. So being able to install a satellite dish in your house. So where you live in a community, you may not have access to a credit card, you may not have access to identity documents where you'll need to be able to provide by your own internet service for your own home. So therefore you're relying on prepaid services.
De onderzoekers bezochten 12 verschillende afgelegen gemeenschappen met verschillende bevolkingsgroottes gedurende 3 jaar. Ze zagen een toename van 12% in het aantal mensen dat internet gebruikte en ongeveer 19% meer regelmatige internetgebruikers. De resultaten zijn veelbelovend, maar er is nog steeds een groot probleem met de infrastructuur. En Dr. Daniel Featherstone, Senior Research Fellow aan de RMIT University, legt deze uit.
The challenge is that most of that relies on co-investment by the telcos, by industry, and where there's very small populations and very remote areas without the fibre optic network infrastructure, it's a lot more expensive to roll out to those communities and there isn't that return on investment.
Lauren Ganley, hoofd van First Nations Strategy and Engagement bij Telstra, dat het onderzoek hielp financieren, zegt dat de uitdaging verder gaat dan dat.
So there's the cost to build it, but then there's also there's a huge reliance on power in these in remote communities or in remote anywhere in Australia. So when there is a power outage that you know dramatically affects the connectivity, which relies heavily on power, so that's a big barrier.
Het onderzoek ontdekte ook dat 99% van de mobiele telefoongebruikers afhankelijk is van de prepaid tegoeden en dat lage en instabiele inkomens hen beperken om een abonnement tegen betere voorwaarden af te sluiten. U hoort wederom Lauren Ganley.
People like that because they are in control of when and how they spend their income and yes, so I think that's the main reason that, you know, it's about having control over your own access to the internet.
In de bewuste gebieden komen providers nu met nieuwe, goedkopere prepaid abonnementen. Het doel is om in plaats van mensen te overtuigen een bepaald abonnement af te sluiten, te luisteren naar wat ze zelf willen. Toch lijkt het erop dat het hebben van meer betaalbare providers niet het enige probleem is dat moet worden aangepakt om de connectiviteit in deze gemeenschappen te vergroten. Als mensen eenmaal toegang tot internet hebben gekregen, moeten ze ook de nodige vaardigheden hebben om het te gebruiken. Professor Ormond Parker legt uit.
It's very important that people have a reasonable level of digital literacy. It's so they can then go online and access government services, whether it's accessing Medicare, whether it's accessing Centrelink, whether it's accessing the tax office, whether it's doing your tax return, all of these essential services which Australians must engage with are being able to be accessed by people living in remote communities.
Jessa Rogers, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Melbourne, zegt dat dit niet de enige aspect van digitale geletterdheid is dat moet worden aangepakt.
I think a lot of Indigenous people do have digital skills. They can, you know, navigate things like email and websites and, you know, the things that they want to do online. It's when it comes to actually understanding the impact of choosing a prepaid service rather than a postpaid or understanding how much data is on each different plan or knowing which modem or other you know hardware they've got in their house which might be slowing down their connection. There is this emerging issue of connectivity literacy, so not the ability to do things online but actually knowing how to buy or get services that meet your needs.
Ze zegt dat dit een taak is die sterke betrokkenheid van de overheid vereist.
There are great people doing great things. But I do think that the government and others should be investing in widespread research across Australia, not relying on you know, one survey or one test or one organisation to do the majority of the work.
Maar volgens professor Ormond Parker creëren Indigenous mensen, ondanks alle barrières, hun eigen online gemeenschappen.
So we've seen innovation in remote communities, where people are engaging, younger people in particular, and are engaging in social media. They're engaging in production of their own cultural things and, for instance, you know, doing videos and stories, putting them online, sharing them. We have seen an increase in participation in Facebook as a form of getting news and information services over the last 3 years as part of this project and report.
Toch moet er nog veel worden gedaan om de digitale kloof te dichten. U hoort opnieuw professor Ormond Parker.
There's a long way to go, but we are slowly making progress. But we need to bridge that digital divide so that Aboriginal and Torres Strait Islander people can make informed decisions about their life and get online safely.
Dit is een verhaal van Adriana Weinstock voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nu de feestdagen eraan komen, zullen veel mensen ook hun koffer gaan pakken om op vakantie te gaan. Onderzoekers roepen mensen op om na te denken over de duurzaamheid van hun vakantiereis, nu de CO2-uitstoot van de toeristenindustrie toeneemt. Een onderzoek gepubliceerd in Nature Communications meldt dat de uitstoot van broeikasgassen door toerisme meer dan 2 keer zo snel groeit als die van de rest van de wereldeconomie. In 2019 beloofde Alex Mangal zichzelf om nooit meer te gaan vliegen.
I was a fairly frequent flyer and I saw what was being done and not being done about the climate change that I was seeing all around. And I actually was on a trip from Melbourne to Perth to see the wildflowers, which is so beautiful. And I realized that a lot of that was going to be destroyed as Western Australia dried out. And it just broke my heart.
Als iemand die actief probeert om duurzaam te leven, zegt Mangal dat stoppen met vliegen de volgende logische stap leek.
I've done the solar panels, I've done the battery. Recently we've got the electric car, but none of that is an equivalent response to the destruction that climate change is bringing about.
Nu de feestdagen snel naderen, roepen onderzoekers meer mensen op om zijn voorbeeld te volgen. Samen hebben onderzoekers van de University of Queensland, Griffith University, de University of Sydney en Linnaeus University in Zweden ontdekt dat luchtvaart, nutsbedrijven en privé-autogebruik voor reizen de grootste 3 bronnen van netto-uitstoot in de toeristische sector vormen. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, ontdekte dat de wereldwijde CO2-voetafdruk door toerisme in een periode van 10 jaar is toegenomen van 3,7 gigaton naar 5,2 gigaton. Universitair hoofddocent Yayan Sun van de University of Queensland zegt dat de snelle groei in de vraag naar reizen ervoor heeft gezorgd dat de CO2-uitstoot van toeristische activiteiten nu 9% van het totaal in de wereld bedraagt.
Our study tracked tourism expenditures and the local energy profile of 175 countries from 2009 to 2019. And our analysis shows that the global tourism, in fact, caused a lot of emissions.
Sun zegt dat de emissiegroei voor toerisme 3,5% per jaar bedroeg gedurende het decennium, terwijl de wereldwijde emissies met 1,5% toenamen.
Aviation is the elephant in the room. This particular sector is very difficult to decarbonize, but at the same time, our demand for aviation travel is very strong.
Volgens de studie zijn de Verenigde Staten, China en India verantwoordelijk voor 60% van de totale toename van de emissies van het toerisme. Australië stond ook in de top 20 van landen die allemaal samen verantwoordelijk waren voor 3/4 van de totale CO2-voetafdruk van het toerisme in 2019. Universitair hoofddocent Sun zegt dat het prioriteren van binnenlandse reizen kan helpen de emissies te verminderen.
If you have to do an international travel, then please combine multiple trips into one. In other words, if you need to do 3 shorter international trips, make it 1 longer trip so that you can cut back the use of transport.
Dit soort cijfers zijn precies de reden waarom Alex Mangal weigert om nog in een vliegtuig te stappen. De 57-jarige woont momenteel in Melbourne en is geboren in Schotland. Hij zegt dat hij vastbesloten is om met beide benen op de grond te blijven staan, zelfs als dat betekent dat hij zijn familie nooit meer zal zien.
Quite heartbreaking to think that if this response that I've taken, this position that I've taken, means that I don't see my family again. But I was born in Scotland, and that's 5 tons of carbon, in the atmosphere instead of in the ground if I take that flight over there.
Maar de onderzoekers zeggen dat de druk om gedrag te veranderen niet alleen bij de consument moet liggen. Ze roepen de overheid dan ook op om een nationaal Tourism Emissions Inventory op te zetten en initiatieven te ondersteunen om binnenlandse reizen duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door meer oplaadstations voor elektrische voertuigen te plaatsen.
We feel there are some hopes if we can convince people to travel more domestically because the EV will take care of the private vehicle emissions issue.
Meneer Mangal zegt dat de aankoop van zijn elektrische auto hem heeft geholpen om in beweging te blijven.
I've traveled a fair bit. I've been to, you know, Tasmania, South Australia, Queensland, New South Wales, ACT, all from Victoria. Buying an electric vehicle made me feel much freer because I was able to charge by solar during the day and, you know, have the freedom to go anywhere.
Andere maatregelen die door luchtvaartmaatschappijen zijn genomen, zoals het aanbieden van de mogelijkheid aan klanten om de CO2-uitstoot van een vlucht te compenseren, overtuigen milieuactivisten zoals meneer Mangal niet.
It's an accounting trick, really. Because, and also those offsets are really not reliable. That forest could burn down in the next forest fire. And, you know, the accounting has still happened, but the offset hasn't happened. They're not reliable and I don't trust them.
Volgens universitair hoofddocent San gaat de technologie niet snel genoeg vooruit.
We are not so optimistic in terms of technology on the aviation sectors. I mean, there are discussions in terms of biofuels, in terms of electrical aircraft, but those solutions are not really near in sight. I mean, we have to wait maybe around 20 or 30 years of time in order for those solutions to be made available across all the airlines. We would suggest probably carbon tax is the best way to forward right now.
Voor Alex Mangal is compleet weigeren om nog te vliegen de enige manier waarop hij denkt dat hij een verschil kan maken.
I can't in good conscience think that I'm leaving behind you know, a legacy of, you know, fires and floods and you know, people displaced from their homes and unable to grow food in anywhere near the tropics and this sort of thing. It's a horrific situation that the world is facing. From one generation to the next. And yeah, I just don't want to be part of it anymore.
Dit was een verhaal van Sophie Bennett voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Stefan Pol en ik woon in Norseman, Western Australië.
Ja, waar ligt het precies in Western Australia?
Goldfields. Dus dat is tussen Kalgoorlie en Esperance.
Ja, dus behoorlijk remote.
Ja, behoorlijk remote. En dan heb je 100 kilometer into de Nullarbor. Dat is dan de Air Highway naar de oostkust. Daar heb je nog Fraser Range. En daar woont ook een Nederlandse, dat heet, zij heet Andy. En die hebben een range, wat is het, sheep farm.
Ja, hoe kom jij als Groningse jongen nou in Norseman terecht?
Ja, ik wou de westkust gewoon helemaal aandoen als backpacker. Gewoon helemaal van zuidwest helemaal naar het noorden, naar Broome. En dan misschien wel naar Darwin, maar dat is er nooit van gekomen, omdat... Toen ging ik voor werk zoeken en dan kwam ik al gauw uit bij een roadhouse. En dan zou ik naar Exmouth. Maar toen ging ik onderhandelen over de prijs. En toen zei ik van nee, dat is niet genoeg. En toen ben ik uiteindelijk zei ze, nou, we geven je nog één keuze. En dat was Norseman. En toen ben ik hier terechtgekomen.
Ja, je hebt als backpacker wel heel veel gezien van Australië. Wat maakt Norseman zo speciaal?
Nou, makes it so special. Het is dat mijn vriendin, mijn partner, en wij hebben samen een kind. die werkte destijds bij Noord-Air en dat is de motel van BP. En ik werkte daar zeg maar als backpacker en zo ben ik hier terechtgekomen, omdat zij hier een huis heeft. Ik ben bij haar ingetrokken.
Ja, dus niet zozeer een bewuste keuze. Maar kan je het dorp omschrijven en de community, de mensen die daar wonen?
Ja, ik denk dat er in totaal 700 inwoners. En ja, we hebben nu de mijnen is weer begonnen. Dus er zijn wel meer dan 1000, denk ik nu. Maar dat is gewoon het kamp van de mijn. Dat is ook in het dorp. Maar dat is fly in, fly out. Dus dat hoort er officieel. Ja, ik denk dat 700 inwoners in Norseman. Dus het is klein en remote. Het is 200 kilometer naar Kalgoorlie, 200 kilometer naar Espenes. Dus dat is heel goed te doen. Elke fortnight, elke 2 weken gaan we boodschappen doen. En dan rijden we op en neer. Maar dat is voor Nederlandse begrippen is dat ver. Maar voor Aussies zeggen, dat is around the corner.
Ja, maar zoals mensen in de grote stad, kan je niet zomaar even je boodschappen laten bezorgen door de bullies of de calls?
Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar kijk, het is voor ons een dagje uit. Dus als je in Norseman woont, omdat het is heel rustig. Het is wel, dat is het mooie van Norseman. Als je in Kalgoorlie bent, dan ben je in een stad. En dan heb je stoplicht en drukte. En dan zie je mensen ook meer stress. En hier is het echt layback. En ik denk dat ik dat heel erg waardeer. Dat echt, je hoort de vogels. Je woont echt in het bos, de Great Woodlands. Het is onvoorstelbaar, zoveel bomen zijn hier. En wij kunnen ook gewoon in de winter, mag je gewoon het bos in. Dat is 2 minuten, 5 minuten van mijn huis af. En dan kun je gewoon bomen weg in bladeren, die zaag je om en gebruik je voor je houtkachel. Dus ja, dat is allemaal vrij. Het is heel, als ik dat vergelijk met Nederland, dan kun je dat niet zomaar doen. Maar dat is hier, hier is het vrijheid, blijheid, denk ik.
Dus de regeltjes, die gelden niet, of die worden in ieder geval niet nagevolgd.
Jawel, het mag. Als het voor jezelf is. Er waren wel mensen die verkochten dat hout. En daar hebben ze nou sinds dit jaar dat ze zeiden, oké, dat mag niet. Maar je mag gewoon hier in de Great Woodlands. Hier mag je zonder vergunning mag je het bos in. Nou ja, nou heb je dus begin van de zomer. Je mag geen vonken meer hebben. Dus je mag geen flex gebruiken. Nou, je mag geen kettingzaag. En het is nou van, oké, de seizoen is over. Maar in de winter mag je gewoon vrij het bos in gaan en bomen kappen.
Ja, nou denk ik bij West-Australië natuurlijk aan Red Dirt. Is dat bij jou ook zo? Want ik zie heel veel groen als ik jouw woonplaats google.
Nee, het is veel Red Dirt. We hebben ook kamelen. We hebben rotonde en er staan camels. En er staat een Norseman ook. En we hebben natuurlijk Norseman. Dat is een horse. En dat is Norseman. Dat is zo begonnen dat die horse, die paard, die had een stuk goud in zijn hoef. En zo is Norseman ontstaan. Dat die goudmijn. En nou blijkt dat een hele grote goudmijn. Dat is ontzettend veel goud in de grond.
Maar niet zoveel dat jij, als jij even in je tuin gaat graven, dat je op iets moois stuit.
Vroeger, daar kon je, ik weet niet meer hoe dat heet, maar dan kun jij een, dat was $20 en dan kreeg jij een soort van ticket. En dan mocht jij wel dieper graven dan, laten we zeggen, 1 meter. Maar nou mag dat dus niet meer. Iemand heeft me dat verteld en dan kon je vroeger, dat is tegenover de Woodlands. Nee, niet de Woodlands, de Shire. De gemeentehuis. En als je daar tegenover, dan kon je daar gewoon een ticket kopen. En dan kon jij,
een soort van vergunning.
Vergunning. En als je dan diep graaft en dan goud heeft een soort handtekening. Dus dan kunnen ze ook zien dat dat uit Norseman komt. En dat kun je gewoon graven. Maar nou mag je volgens mij maar, laten we zeggen, meter diep en dan houden het dabbe. Ik heb bijvoorbeeld de trampoline voor mijn zoon. Daar heb ik achter in de grond gegraven. Maar dieper wil ook niet, want dan wordt de grond heel hard.
Veel te hard.
Dus heel veel rotsen, ja. Als je eenmaal, je kunt een stukje in de grond en dan wordt het. We hebben zeg maar ook een groentetuin en dat wil heel best. Maar je hebt heel veel water nodig, hè. Het is droog. Het is gewoon. Ik zeg altijd, het is een dor landschap, hè. Dor, dat is. Ik denk dat is het verschil met Nederland, waar het echt groen is, is het hier echt dor.
Ja, en ben jij de enige Nederlander in Norseman zelf?
Nee, gisteren sprak ik met een meneer uit Moerdijk. En mijn broer die werkt één dag in de week in Moerdijk. Dus dat is wel grappig. Dat je zo kom je nog wel eens mensen tegen. En die wonen hier al 20 jaar. En die kom je dan in de local café tegen.
Wat geestig, hè? We zitten toch weer echt overal met z'n allen.
Ja. Nee, er zijn best wel wat Nederlanders. Hè. Ik heb bij Gypsum gewerkt. Dat is Gypsum Plant. Dat is net uit het dorp. Dat zit op de Salt Lake. En die hebben gips. En dan moet je die in pakken doen. En dat heb ik maar 2 weken gedaan. Maar daar was dus ook een Nederlander, Hans, die werkte daar. Dus dat was ook wel grappig.
Ja, een echt mijn dorp dus. Veel beweging van mensen die komen en gaan vanwege hun werk daar. Maar jij bent daar wel lekker op je plek.
Ja, en wat je ook zegt, veel toeristen. Omdat je de enige weg eigenlijk naar de oostkust is, dat gaat door Norseman. Dus je krijgt alle trucks, alle vrachtwagens gaan door Norseman. Dus die gaan allemaal richting door de Nullarbor naar Adderley. Dus Norseman is echt, wij krijgen heel veel toeristen in het dorp. En mijn partner die werkt bij de café, dus die spreekt ook wel met Nederlanders, omdat wij zijn wel op vakantie geweest in Nederland. En dan verstaat ze dat gelijk. Dus dan zegt ze, hallo, hoe gaat het? En dan weet ze, hè? Dus dat is soms wel grappig.
Ja, nou, hartstikke leuk om te horen hoe het leven is in Norseman. Dankjewel, Stefan. Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats? En lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Straks komen we langzaam in de kerstsfeer met inspiratie voor een Nederlands kerstdiner. Maar nu eerst het willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen dankzij de NOS. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brachten maandag een bezoek aan de plek in Den Haag waar zaterdag een flat instortte. Bij het gebouw aan de Tarwekamp vond een explosie plaats. 6 mensen kwamen daardoor om het leven. De koning vertelde aan de aanwezige journalisten in shock te zijn van wat hij gezien heeft.
Ja, het gaat alle verbeelding te boven. Je volgt natuurlijk van minuut tot minuut wat er gebeurt. Constant op de hoogte gehouden, maar als je zo'n plek ziet, van zo'n impact van zo'n explosie op zo'n gebouw en voor al die mensen daar. Echt, ja, ik ben nog steeds, sta nog bijna te trillen op mijn benen als ik eraan terugdenk. Maar wat ik ook ongelooflijk vindt de weerbaarheid van de mensen daar, die meteen elkaar gaan helpen. De cohesie in die wijk is zo sterk, hoe mensen meteen voor elkaar klaarstaan. En ook hier in het centrum hier, meteen open, alles opengooien, iedereen ontvangen, iedereen ondersteunen. De medemenselijkheid die we gezien hebben hier na zo'n ramp, geeft ook ongelooflijk veel energie weer.
Gedetineerden in de gevangenis in Almelo hebben van Defensie de opdracht gekregen om oude legeruniformen na te kijken voordat ze naar Oekraïne gaan. Ze moeten de Nederlandse vlaggetjes die op de pakken gestikt zijn verwijderen. U hoort kolonel Jan Vonk.
We hadden dit pak en we hebben nu dit pak. Nou, ik moest dat snel gaan sorteren, want ik wil ze daarna weer hergebruiken. Om dat snel te kunnen doen, moest ik een groep zoeken die dat voor me kon doen. En dat bleek in Almelo goed te kunnen.
Het afgelopen jaar zijn tenminste 14 kinderen in het ziekenhuis beland als gevolg van vepen. Een 15-jarig meisje en een 17-jarige jongen moesten worden opgenomen op de intensive care. Andere kinderen hadden last van een klaplong, longbloeding of afname van de longfunctie, zo schrijft de NOS. Staatssecretaris Karremans van Jeugd, Preventie en Sport reageerde op dit nieuws met een boodschap voor de ouders.
Het probleem is ontzettend groot. 1 op de 5 kinderen veept tussen de 12 en 18. Ja, dat is waanzinnig veel. En dat groeit. Kinderen vinden het lekker, ze doen elkaar na. Maar het heeft enorm veel gevolgen, ook voor je gezondheid op latere leeftijd. Dus daarom proberen we met man en macht hier aan te werken, maar daar heb ik ook ouders bij nodig.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS voor de geluidsfragmenten. Dat was Santa's Party van Nick en Simon. denk je soms met weemoed terug aan kerst in Nederland. Nicole Holte, die zelf al jaren in Amerika woont en de blog The Dutch Table bijhoudt, heeft twee receptjes waarmee je de smaak van Nederland gewoon naar Australië haalt. Pasteitje kipragout en garnalencocktail.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ik denk dat ieder gezin eigenlijk wel zijn tradities had, sowieso van welke dag ben je thuis, welke dag ga je naar opa oma of opa oma A en opa oma B. He, je had altijd wel van die afspraken. Wat voor herinneringen heb jij en ook wat betreft eten?
Mijn herinneringen met de feestdagen waren we altijd bij mijn oma. Mijn oma was van oorsprong Belgische. En dus op kerst kregen we altijd konijn. En dat was dan konijn in het zuur. Maar dat werd ons als kinderen niet verteld, omdat ze bang waren dat wij dat misschien dan niet wilden eten. Dus we noemden het altijd Belgische kip. Dus altijd als ze bij oma kwamen, dan krijgen we een Belgische kip. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Het is voor mij geen kerst zonder konijn.
Maar maak je het nog steeds?
Ik maak het nog steeds, ja. Ik maak het nog steeds. Het konijn is hier iets anders dan in Nederland. Er zit minder vlees aan. Maar ik maak het nog steeds, ja. Het is wel voor mij echt kerst. Maar zo heb je dat meer, hè? Gewoon tradities die families hebben. Bijvoorbeeld een pasteitje met ragout.
Ja.
Is heel erg traditioneel. En iets wat lang weg is geweest, maar nu weer helemaal in opkomst is, is de garnalencocktail van de jaren 70. Dus een mooi glas met een blaadje sla erin, verse garnaaltjes en dan zo'n whisky, zo'n roze whisky saus eroverheen. Begint weer helemaal in te komen.
Nee, die kleine garnaaltjes gebruik je daarvoor, hè? Dat is wel echt iets wat je vooral in Nederland vindt, volgens mij. Want hier heb ik ze nooit gezien.
Dat zijn die kleine grijze garnaaltjes, ja. Die kun je volgens mij ook alleen maar uit de Noordzee krijgen.
Ja.
Als ik me niet vergis. Dus hier in Amerika gebruik ik daar die grotere garnalen voor.
Ja.
Het is niet helemaal hetzelfde, maar nou ja, beter garnalen dan helemaal geen garnalen. Daar maak ik mezelf dan maar blij mee.
Ja, dat zijn twee echt wel klassieke voorgerechten inderdaad. Gourmetten, volgens mij is dat ook wel iets wat heel veel Nederlandse families doen. Dat zie ik hier in Australië ook omheen. Maar dan zelfs zie je dat er verschillende tradities zijn wat je met die pannetjes doet. En wat je erin stopt.
We hebben ook een gourmetstijl. Dat hoort toch wel ook bij de gezelligheid. Want het gaat niet alleen om het eten natuurlijk. Het is ook die Hollandse gezelligheid van met elkaar om de tafel zitten en echt uren gewoon snateren over van alles en nog wat. Gewoon heerlijk bijkletsen en bijpraten over het afgelopen jaar.
En dan dus niet je hele bordje met vlees in één keer bam bakken en dan... Nee, één stukje, misschien twee en dat eet je dan weer verder, toch?
Ja, en dan vooral veel stokbrood voor de sausjes. Ja, maar het gaat om de gezelligheid. Maar het gourmetten doen we ook. Ja. Ik geloof dat wij met die pannetjes voornamelijk inderdaad kaas smelten. Of stukjes ananas.
Maar nou zei jij iets toen wij elkaar vooraf spraken. Wat ik nog nooit over nagedacht had. Dat je ook voor het kerstontbijt kan gaan gourmetten.
Tuurlijk. Ja, net zo gezellig.
Maar wat gooi je er dan op?
Wat zou je er dan op kunnen gooien? Nou, je kunt natuurlijk met eitjes beginnen. Je hebt dus eitjes, je hebt kaas, je hebt worstjes, champignonnetjes. Als je een beetje meer de Engelse kant uit wil gaan, kunt je champignons opdoen met uitjes. Pannenkoekjes natuurlijk. Dus je kunt hartig beginnen en dan misschien in de pannetjes onderop kun je je pannenkoekjes doen, zodat ze niet vermengd worden met de worstjes. Vers fruit erop. Ja, kan van alles. Gewoon eens wat anders.
Ook leuk.
Ja.
Ja.
Nou, gewoon doen. Vinden de kinderen vast leuk.
Ja, in Australië, ik zie de grote hammen ook in de winkel hier. Volgens mij doen heel veel mensen dat. Een ander dingetje, lange rijen voor de viswinkels hier met kerst. Echt al 4:00 's ochtends staat de eerste voor de deur. En volgens mij is de visafslag ook 24 uur open. En heel veel winkels ook echt hele gekke tijden. Omdat er heel veel garnalen, we noemden ze al, gegeten wordt hier.
En dat zijn van die grote garnalen.
Ja, die je nog lekker zelf moet pellen. Heerlijk. Ja, lobster, kreeft is ook een ding.
Dat is natuurlijk ook lekker. Zo'n garnalencocktail, die roze saus, die whisky saus. Dit is dus gewoon mayonaise, ketchup en dan een beetje paprika er doorheen. beetje knoflookpoeder, een beetje witte peper. En je maakt het natuurlijk naar eigen smaak aan. En dan dat scheutje whisky of brandy erbij, even opkloppen. Dat is heerlijk met garnaaltjes, maar dat is natuurlijk ook lekker met gekookte kreeft.
Ja, ook een heel goed idee inderdaad. Maar jij gaat daar de recepten voor ons doorgeven, hè? Die kunnen we op onze website zetten.
Ja, die geef ik aan je door met de instructies erbij. Om gewoon eens een lekkere ouderwetse, oerdegelijke Hollandse garnalencocktail te maken.
Yes, en je noemde ragout. Dat is wel, als ik eerlijk ben, een favorietje van mezelf. En dat mis ik ook wel. Kan je dat ook doorgeven misschien?
Zal ik ook de ragout doorgeven? Zal ik zeker doen.
En wat voor eentje dan? Want ik kan me herinneren kipragout, champignonragout. Of heb je een basisrecept en vul je aan wat je voorkeur
hebt? Ja, ik heb een recept voor kipragout, maar daar kun je natuurlijk net zo goed varkensvlees voor gebruiken. Of gewoon champignons, allerlei soorten champignons. Is net zo lekker. Het is in principe gewoon even een roux maken. Dus dezelfde hoeveelheid meel en boter. Dat smelt je in een pan. De boter smelt je in een pan. Dan doe je het meel erbij. Snel roeren tot een dikke pasta en dan langzaam aanlengen met warme bouillon. Zodat je mooie gladde saus krijgt. Daar gaat de kip dan weer in, want de kip is meestal... Ragout begon als een soort restjesverwerking. Dus je had vlees over van de dag ervoor. Of van op zondag had je dan meestal een grote vleesmaaltijd. Nou, en dat vlees werd dan de volgende dag opgebruikt in een ragout. En dan over zo'n heerlijk knapperig pastijtje... van bladerdeeg. Dan heb je dus het zachte romige van de ragout. En dan dat knapperige van de pastei. Ja, dat is heerlijk.
Ga voor deze recepten en andere naar onze website. sbs.com.au/Dutch. Een maand geleden hadden we de Belgische avonturier Louis-Philippe Lonke te gast in de studio. De Mad Belgian, zoals zijn bijnaam luidt, vertelde toen onder meer over zijn expedities door de Simpsonwoestijn. Na afloop van het radioprogramma hadden we nog zoveel vragen dat we off-air nog even doorgekletst hebben. Maar dat heb ik natuurlijk wel opgenomen en daar gaan we nu naar luisteren.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Louis-Philippe, SBS is in Australië de omroep die Alone uitzendt. Het survivalprogramma in the wilderness. Nou ja, ik moet dan meteen aan denken dat jij daar wel een hele goede kandidaat voor zou zijn. Zou je meedoen aan zo'n soort programma?
In feite ja. Ik had vrienden voor de eerste aflevering in Tasmanië. Ze hadden mij gezegd, je moet meedoen. En ik had gezocht, maar ik zag in de kleine lijntjes enkel voor Australisch. En ik ben niet Australisch, ik ben Belg, ik mocht niet. Maar in mei, denk ik, of zo, dit jaar, dus enkele maanden geleden, zag ik op Facebook de advertentie voor Alone België.
Oh, Alone België, wildernis in België, hoe dan?
Nee, dus ik heb me ingeschreven op een vrijdag, denk ik. En direct de maandag nadien kreeg ik een telefoontje van de productie. Productiehuis, besef ik. En we spraken erover. Mijn profiel was blijkbaar heel interessant. Ze hadden ongeveer 10.000 mensen hadden al contact genomen of gesolliciteerd om het programma mee te doen. Maar ik zei, ja, ik ga naar Australië in juli, augustus. En als ik 2 maanden in de woestijn ben, dan ben ik volledig kapot. Want, ze hebben mij gezegd, ze begonnen te filmen in Zweden, dus niet in België.
Makes sense.
In september. Dus meer weet ik niet.
Oh, dus dat zou echt direct nadat jij dan hier door de woestijn zou hebben gebanjerd.
Als ik 10, 15 kilo vermagerd ben... Nee,
het is sta je 10-0 achter.
En van de woestijn waar het warm is naar het kou, dan is mijn lichaam geen tijd om mij te adapteren op zo'n korte periode. Dat was onmogelijk. Dat is om direct na 1 dag te zeggen, ik wil frietjes, ik wil terug naar huis.
Ja, maar ik hoor dus wel misschien volgend seizoen.
Ja, dan heb ik gezegd, doen jullie een tweede seizoen? En ze zeggen, ja, met zoveel enthousiasme van het aantal deelnemers, hebben ze gezegd, ja, we denken nu al misschien dat er een tweede seizoen komt. Uiteraard, we weten hoeveel kijkers
Ja, dat hangt veel af van kijkcijfers.
Van seizoen 1 uiteraard. Ja. Dus vandaar kunnen we niet 100% zeggen dat ze stoppen na 1 aflevering. Ik weet dat Denemarken... enkele landen hebben 1 of 2 seizoenen gedaan en dan gestopt.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Misschien volgend jaar op de Belgische televisie.
Voilà, en voor een Franstalige West-Vlaams, dat is goed dan. Dat is ook goed om mijn Nederlands te verbeteren. Oké, als ik tegen mezelf spreek, zal ik niet veel nieuwe woorden leren. Maar dat is...
Als je een aantal dagen op expeditie bent en je loopt door de woestijn, wat mis je dan het meest? Of heb je helemaal niet dat je iets mist van huis, eten, drinken, ouders, vrienden?
Ik mis uiteraard van alles. Uiteraard er is geen luxe. Mijn grootste luxe is toiletpapier.
Ja, het is misschien onsmakelijk, maar dat zijn gewoon blaadjes die je vindt of gras? Of?
Nee, ik gebruik gewoon toiletpapier. Okay. Dat is mijn luxe. Daarom luxe. Dat
maar
is
als het
luxe.
Op is, is het op.
Dat is 1 keer gebeurd, is op. En gelukkig had ik nog een papieren zakdoek gevonden in een zakje. Maar voor de rest, het is zand of stenen of bladeren. Maar Bram van der Plan moet weten, geen cactus uiteraard. En dan zit je... Maar ik zeg het als altijd leuk te zeggen, als je geen toiletpapier meer hebt, dan ben je in de shit.
Ja.
Uiteraard. Letterlijk en fysisch, ja.
Ja.
Dus zoals ik zei, ik mis van alles, uiteraard. Ik zou graag mijn vrienden of familie of een goede bed hebben, of warmer zijn of kouder zijn als te warm. Of meer water, meer voedsel, meer van alles. Maar ik kies... om daar te gaan. Ik kies voor die extreme omstandigheden. En mentaal ben ik er heel goed voorbereid. Wat ik niet weet, wat niemand weet, is wanneer de hersenen zijn stop zijn. Wanneer de mentaal zal falen en dan beginnen te wenen, dan beginnen de problemen. Dat heb ik 2 keer mee gemaakt. Altijd in Tasmanië, maar Tasmanië is... heel gemakkelijk land, heel gemakkelijke natuur.
Hmm.
Uiteraard 1, 2, 3 dagen in de week, geen probleem. Maar de eerste keer was 7 weken, ook heel veel vermaagd. En de tweede in de winter, dat was ook te lang, te moeilijk. Maar dan ben je blij, vooral als je een wereldprimeur hebt, dat is altijd super.
Maakt het weer goed.
Ben je heel trots erover, ja.
Hmm. Heb je wel eens gehad van, dat je dacht, hier kom ik niet meer uit? Dat je bang was voor je eigen leven?
Veel keer dat... Well, ik had 2 antwoorden geven op dezelfde vraag. Hier in de Simpsonwoestijn, na een week, had ik al bijna een groot gevoel dat ik ging het nooit. Ik was gewoond en het was moeilijk en de pijn bleef stabiel, maar... werd niet beter. Dus ik was aan het denken, amai, ik ga misschien moeten stoppen op een moment. Maar ik wou nog verder gaan. En toen ik beslist had om terug te keren, om te draaien, dan had ik zelf een vriend gebeld in Alice Springs. Die had me in het begin van het is een oud cattle station, die had me daar gezet. En ik belde Jan. Ik zeg, Jan, ik wil terug naar huis. En die zei, I'm in Darwin.
Oeps.
ik ben hier, ik ben terug naar de Springs in 1 week. Zeg. Dus in eerste contact, die zal en die wil me komen halen. En ik ben mikken op de Madigan Line. Dat is een van de 3 wegen die bekend zijn, die door de Simpson gaan met 4-wheel drive. Maar de Madigan Line mag je enkel... van west naar oost doen. Dus die kan mij oppikken van west naar oost. En als ik naar het noorden ga, dan ga ik op die Madigan Line komen. Maar die man, die mag dan niet terugkeren. Dat wil zeggen, die moet de Hansen Madigan Line doen tot Birdsville. Dat is 3, 4, 5 dagen. En dan van Birdsville via de French Line. Dat is een 4-wheel drive expeditie van een 10-tal dagen. Als je goed rijdt. Dus je kan niet 10 dagen verloren voor mij.
Ja.
Nee. Dus ik moest bijten en ik moest verder gaan alleen gedurende dus 8 bijkomende dagen. Dus
heb 13, je die week gewacht 13, op Jan?
13 dagen geen, 8 dagen terug.
Ja, maar was dat ook echt het moment dat je dacht...
Ah, ik wou weg.
Ja.
Het was echt... Dus daarom ook nu weet ik, na drie keren in de Simpsonswoestijn, ik kan niet zeggen, ik ben het beu. Het is nog altijd een supermooie plaats, maar ik wil er niet mee gaan. Het is, ik wil andere dingen doen. Ik heb de Simpsonswoestijn genoeg gezien.
Hmm.
Hopelijk niet. Misschien verander ik van mening binnen 8 jaar, want het is 2008, 16, 24.
Ja, ja.
Om de 8 jaar, maar in theorie niet meer binnen
nu ben
acht
je
jaar.
Er klaar mee.
Nu ben ik er klaar. Misschien in 8 jaar, maar nee, dan word ik echt te oud. En de Simpson ook waar, maar we weten niet, hè, climate change enzovoort. Als het een halve graad meer is binnen 8 of 10 jaar, maakt dat een super groot verschil op de lichamen.
Hmm. Ja, ik zag een foto dat jij ligt onder je eigen wagentje. Dat zag er niet heel comfortabel uit met heel veel vliegen ook om je heen. Is dat als je even moet rusten?
Ja, dus tijdens de dag rond de middagpauze of zo probeerde ik te eten en een beetje te rusten. Dat was 1 uur in totaal eten en rusten. En als er geen boom is, dan moet je schaduw vinden. En dat was onder mijn karretje. Dus een beetje het zand wrijven, de prikkels, dat ik niet op een cactus of zo. Hopelijk zijn er geen mieren, want als de mieren zijn, ze gaan me bijten. Hopelijk komt er geen slang, wie weet. Hopelijk, ik heb nooit...
Je ligt heel relaxed daar, Not.
Nee, het is gewoon niet bewegen met in de schaduw, dus minder zon, dus minder warmte. En het is gewoon de lichaam rust. Ik beweeg niet, dus ik kan wel rusten. Kunnen mijn hersenen rusten? Niet zeker.
Nee.
Maar mijn lichaam wel.
Maar 's nachts dan, in een tentje?
Als 's nachts val ik en slaap heel vlug.
En dan hoor je de dingo's niet om je heen?
Wel, als er geen geluid is, dan slaap ik goed. Uiteraard, als de dingo begint te doen, dan ja, of een wilde kameel, of iets anders gehoord, dieren kraken of vogels af en toe. Het zijn extreme omstandigheden. Woestijn, Tasmanië of ergens anders. Je bent nooit 100% gerust zoals thuis in bed.
Nee. Is er nog iets in Australië wat er nu op je bucketlist staat? Een track die je wil lopen of een record die je wil zetten?
Ik, vreemd, ik heb er geen. Ik heb geen idee. Ik had wel de Australian Alpine Walking Track dat ik er interesse had. Maar ik weet dat het in theorie gemakkelijk is, zelfs zonder hulp. Verleden jaar hebben 2 militairs die gedaan zonder bevoorrading. Dus in volledige autonomie alleen enzovoort. Dat was 31 dagen, denk ik. En ik dacht, misschien kan ik dat doen in net onder, dus 30 dagen. En dan heb ik gekeken in mijn agenda. Ik geef een lezing daar en dan vlieg ik naar Tuvalu midden december. En ik zeg, ik heb 20 dagen. En 20 dagen kan ik moet nog voorbereiden naar Canberra. Dus dat is max 18 dagen, zeg je. Van 31 dagen naar 18. Nee, dat kan ik niet doen.
Nee, de Mad Belgian heeft ook zijn limits.
Ja, maar wel, dus ik heb het ook eerder verteld, ik wil nog altijd de hoogste berg van ieder staat / territory beklimmen. Ik heb nu dit jaar in Western Australia Mount Meharry gedaan, dan Bimberi Peak en de dag nadien Mount Bogong in Victoria en ACT. Het scheelt nog te doen in Zuid-Australië, de Southern Australia, Mount Woodruff. Maar de aborigenen, ze hebben gezegd, stoppen, we geven geen permits. Dus,
dat land is niet open voor publiek?
Is niet open, nee. Het is heel moeilijk. Je moet echt vrienden zijn met Gundans, kunnen ze misschien een ja zeggen. Ik heb gehoord dat een vrouw werkt daar al 1,5 jaar. Ze heeft het in de laatste maanden, jaar, 2 keer beklommen. En via ben ik in contact met die vrouw geweest en ze heeft gezegd, nee, je kan niet, je moet echt...
Dat blijft een droom.
Dat blijft een droom of binnen 5 jaar of 10 jaar als het open is. Dus het is maar 1 berg, het is heel gemakkelijk te beklimmen. Dus 1 dag, heen en terug. Dus het moet gewoon het doen. En ik denk, het kan zijn, maar het is moeilijk te bewijzen. Zou ik het doen, dan ben ik de eerste toerist om die 8 bergen te doen, want het zijn uiteraard mensen die in Australië wonen die het doen. Maar als toerist, ja, toerist ga je toch eerst naar de Opera House. Dat is misschien het eerste ding dat je gaat bezoeken, als je in Cineland uiteraard. Mm-hmm. Maar ja, vooraleer er een toerist zegt, ik wil de 8 hoogste bergen, of de hoogste berg van de 8 staten doen, dan moet je wel veel van Australië bezocht hebben, zoals ik. Ik heb ook veel expedities, 7 expedities nu. Maar in totaal ben ik nu meer dan 2 jaar in het land gebleven. Ik ken het land vrij goed. Dus ik heb nog enkele punten. Ja, de Kimberleys, nooit gedaan. En Noorden, de Cooktown, echt het hoge Noorden, niet gedaan. Met four-wheel drive, wat ik niet heb. Dus het is en de Kimberleys, dat is met een four-wheel drive. Moet bijna een helikopter gedropt worden. Het klinkt super. Misschien een idee om daar iets te doen in de toekomst, in de Kimberleys, ja.
Zou je zoiets ook doen in Amerika of Canada, waar de beren je vergezellen dan?
Wel, ik zou graag een beren zien, maar het is als een slang. Hè. Je wil graag de misgiftige slang van het land zien, maar tegelijkertijd wil je die ook niet zien. En die willen ook niet zien, dus een beer... Ja, nee, maar er zijn veel dingen te doen. Uiteraard, Canada is reusachtig, Amerika heeft veel, er is daar ook veel te doen. Maar in de Amerika's, zou ik zeggen zo, heb ik meer interesse in de Andes. Dus van Argentina, Chile zijn daar veel bergen dat ik wil gaan beklimmen. Ik kan niet zeggen gemakkelijke bergen, maar ook niet moeilijke. Tussen de 5 en de 7000 meter. Vooral in Argentinië, waar het nogal gratis is te beklimmen. Want hoe meer bekend een berg is, hoe meer worden mensen. En dan we zeggen, plotseling wordt het gidsen met een industrie en dan permits en
wordt
dan heel veel betalen.
Te commercieel.
En voilà, echt commercieel, zoals Everest.
Ja.
Everest is de kost van al mijn vorige expedities, maar van mijn 20 expedities. Dat is de kost van 1 Everest vandaag.
Ja. Dan ga je liever 10-20 keer ergens anders heen.
Ik liever nog 20 extra expedities doen, ja, uiteraard.
Ja,
de Atacama-woestijn, niemand heeft het gedaan. Een Fransman die ik ken, heeft een deel van gedaan. Die zegt dat hij is de eerste, alles, maar ik zeg nee. Er ontbreekt een deel, want hij heeft enkel in Argentinië, in Chile gedaan, sorry. Maar de Atacama-woestijn begint in Peru en die heeft niks in Peru gedaan, dus... Nee, voor mij geeft hij de record niet.
Mm-hmm. Ja. Louis-Philippe, ik hoop dat als je de volgende keer weer naar Australië komt, dat je weer gezellig langskomt, want we kunnen volgens mij nog uren praten.
Ja, maar willen de mensen ons nog mee uren luisteren?
Ja, dat gaan we dan nu even checken. Dankjewel voor je komst.
Dag.
Dit was SBS Dutch voor vandaag. Al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Over een half uur, om 12:30 om precies te zijn, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Het journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. De Vlaamse band Clouseau vierde dit jaar zijn 40-jarig bestaan. De broers Koen en Chris Wouters toerden de afgelopen maanden daarom volop door België en Nederland om hun muzikale verjaardag met hun fans te vieren. En ze sluiten het jaar in stijl af, want de komende weken staan ze maar liefst 13 keer in het Sportpaleis in Antwerpen. Een van hun grootste hits was natuurlijk Daar gaat ze uit 1989... Dat nummer is dus ook alweer 35 jaar oud. En met dat liedje eindigen we vandaag. Woensdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Heel graag tot dan. Dag!
Daar gaat ze.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
De
dòng xe tải LDV Work Van để phục vụ cho công việc. Đủ các loại xe tải cho đủ loại công việc. Xe van cho công việc lớn, xe van cho công việc nhỏ, xe van cho công việc dơ bẩn, xe van cho công việc thậm chí dơ bẩn hơn nữa. Và giờ đây đang ra thị trường dòng xe van mới nhất trọng tải 1 tấn. Tất cả các xe Deliver 7 Diesel tự động được kèm theo thời gian bảo hành 7 năm, giá từ 42.490 đô đã bao gồm lệ phí xuống đường dành cho người có ABN. Hãy ghé đến đại lý ngay hôm nay, LDV mang nó ra đây, có áp dụng các điều khoản, điều kiện và ngoại lệ tại trang mạng ldvautomotive.com.au.